Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16:30 in een doopdienst voor dominee G.A. van der Brink. Anders dan eerder vermeld vindt de doop van Noah Verkade nog niet plaats. Woensdag 5 november, de dankdag, hoopt om 14:30 kandidaat J. Comrey voor te gaan. En om 19:30 hoop ik zelf in uw midden te zijn. De kinderclub Timotheus komt 's morgens om 10:00 bij elkaar. Alle kinderen hartelijk welkom. Wat betreft de diensten van zondag 9 november, om 10:00 hoopt kandidaat A. Notenboom voor u voor te gaan. En om 15:30, let u op het tijdstip, 15:30, hoopt dominee J.W. van Estrik voor u voor te gaan. Enkele mededelingen. Zaterdag 8 november is er gebedskring in de consistorie, aanvang 19:00. Mocht u de enquête kinderen in de eredienst nog niet hebben ingeleverd, dan kunt u dat nog doen tot uiterlijk zondag 9 november bij ouderling van de Giessen of ouderling Kok. Deze week zijn er geen catechisaties, wel gaat de belijdeniscatechisatie door. En in de hal van de kerk is de nieuwsbrief beschikbaar. Voor al deze data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Wat betreft de dienst van offeranden, deze dienst. De eerste collecte is voor het landelijk jeugdwerk. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. En bij de uitgang is er een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. Tot zover deze afkondigingen. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die niet zal laten varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen nadenken uit het Markus-evangelie over de genezing van de bezetenen. In de synagoge van Capernaum vindt een confrontatie plaats tussen Jezus, die gezalfd is met de geest, en een onreine geest. En Jezus betoont in de synagoge zijn macht en kracht. Van die macht en kracht gaan wij zingen uit Psalm 99. En daarvan de eerste twee versen. God de Heer regeert, beeft gij volken eert. En wat er verder volgt in Psalm 99, de eerste twee versen.
Thank you.
Stellen wij ons ook vanmorgen onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 7 en daarvan het eerste vers, Psalm 7, vers 1, na de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende, zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gebod gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zoeken wij het aangezicht van de Heere onze God, bidden wij hem om zijn zegen, om de opening van het woord en ons hart. Laat ons bidden. Heere, almachtige en eeuwige God. Als wij op deze zonnige zondagmorgen in november tot u komen voor uw heilig aangezicht, dan bidden wij u, Heere, om diepe verwondering in ons hart. Want het is uw genade dat wij hier vanmorgen mogen zijn. Dat we als gemeente mochten opkomen. Dat de deuren van uw huis weer open gingen. Dat het woord voor ons ligt. Dat we de psalmen mogen zingen tot eer van u. Dat we straks onze gaven mogen geven voor u en voor uw dienst. En dat u vanmorgen ons op komt te zoeken. Want dat is toch, Heere, wat u doet. U blijft niet ver weg in de hemel. Ondanks dat u zo groot en zo anders bent dan wij. Maar u daalt ook vanmorgen hier, onder het geklank van uw evangelie en uw geopende woord, neer. En u spreekt tot ons. En Heere, wat is dat een eeuwig wonder. Dat wij opgegroeid zijn in een gezin wat naar de kerk gaat. Dat wij bij een gemeente mogen horen of uw woord mogen ontvangen. En dat u zelf tot ons komt te spreken. We hebben dat ook van de week herdacht, Heere. Dat het juist in zo'n tijd toen het zo donker was in Europa en het woord zo verduisterd lag, dat u toen ging werken in harten van mensen. Dat u zelf mannen trok om uw woord te gaan verkondigen. Om het stof van de traditie en de verduistering die toen in de kerk aanwezig was weg te nemen. En om het volle evangelie weer te laten klinken. Het evangelie van vrije genade. Het evangelie van Jezus Christus, uw Zoon, die gekomen is in deze wereld om zondaren zalig te maken. Om vijanden met u te verzoenen. En toen in de tijd van de reformatie is het licht van uw evangelie weer helder gaan schijnen. En dat was uw werk. U trok mannen als Maarten Luther, Calvijn, John Knox, Zwingli. En noem ze maar op, zoveel grote namen uit de kerkgeschiedenis. Die weer de begeerte in hun hart kregen om uw woord te gaan onderzoeken. Om het woord ook beschikbaar te maken voor de gezinnen. Zodat iedereen uw woord kon lezen en het weer kon horen in de eigen taal. Wat is dat een blijk van uw grote genade, Heere. En mag het ons ook vanmorgen tot verwondering zijn dat wij in die traditie mogen staan. En laat dan ook ons gebed vanmorgen zijn dat het evangelie weer voluit verkondigd mag worden. Dat het niet verduisterd zal worden van iets van onze kant, of tekort zal worden gedaan, of afketst op de duisternis van ons hart en de hardheid van ons hart. Maar dat ons hart mag opengaan onder de klanken van uw evangelie. Waarin het werk van u, de Heere Jezus Christus, schittert. En dan zullen wij vanmorgen ook horen, Heere, dat daar van alles tegen opkomt. Daar in de synagoge van Capernaum. En in die zin zijn de tijden niet veranderd. Als u het niet verhoedt, komt er ook vanmorgen van alles in ons hart en in onze gedachten op. Wat de vrije loop van het evangelie in de weg staat. Maar wij bidden u, o God in de hemel, zend toch uw licht en uw waarheid neder. Neem alle gedachten die ons vanmorgen in de weg zitten. En alle gevoelens die er in ons hart kunnen zijn, voor een ogenblik weg. Opdat wij open mogen staan. Voor het eerst en steeds weer opnieuw, voor de boodschap van uw woord. En wilt u dan ook vanmorgen, Heere, uw woord met kracht en macht laten spreken. We hebben het beleden aan het begin van de dienst, dat wij dat uit onszelf niet kunnen. Maar onze hulp en onze verwachting is van u. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Voor u is toch niets te wonderlijk. Als u één woord spreekt vanmorgen, dan kunnen de banden gebroken worden. Dan kan de duisternis wegwijken. En kan het volle licht van uw evangelie in onze harten gaan schijnen. En dat is wat wij van u bidden, Heere in de hemel. Of u zo vanmorgen in ons midden wil zijn, onder de bediening van uw eigen woord en in de weg van uw inzettingen. Geef ons dan een gezegende dienst. Mag uw werk, uw naam en uw eer opklimmen uit het stof. En dat we verwonderd mogen zijn. Of misschien wel verbaasd en verslagen, zoals de mensen daar in Capernaum in de synagoge. Of verblijd, of vertroost, of bemoedigd. Heere, u weet wat wij nodig hebben. U weet met welke verwachtingen wij hier vanmorgen zijn gekomen. U weet waar wij vanmorgen om gebeden hebben toen wij hier naartoe kwamen. Heere, wilt u zelf, onder de bediening van uw woord, in harten werken en geven wat nodig is. Wij bidden u dat, Heere, vanmorgen hier voor onze dienst hier in de Laankerk in Rotterdam. Maar niet alleen hier, Heere. Ga ook wereldwijd met uw heerlijke evangelie door. Mag overal waar vanmorgen wereldwijd uw woord open gaat, de kracht en de macht van u gevoeld worden. Bouwt u zelf uw koninkrijk en verbreekt u het werk van de boze die ook vanmorgen op de been is en die er alles aan zal doen om de loop van het evangelie te verstoren. Heere, houd hem eronder. Hij kan toch niets doen wat u niet wilt dat er gebeurt. Bouw zo uw koninkrijk wereldwijd. Denk aan hen die vervolgd worden en die misschien niet kunnen of durven samenkomen. Heere, wil ook daar uw kerk bouwen. Het is vaak zoals in de geschiedenis al is gebleken, daar waar het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. Maar wij bidden u voor hen, Heere. Als wij ook zien hoe de kracht van de boze werkt in het Midden-Oosten. En daar het hele christendom bijna wordt weggevaagd. Heere, houdt u ze staande. En niet alleen daar, maar overal. Ook in Afrika en in delen van Azië. Waar uw woord zo wordt tegengewerkt. Bouw uw gemeente. En vertroost ook onze broeders en zusters in dat ene geloof. Door uw aanwezigheid en door uw kracht. Heere, zo bidden wij u om een gezegende dienst. Verheerlijk uw naam. en hoor onze beden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen vanmorgen de schrift in Markus 1. En wij lezen daarvan de versen 21 tot en met 39. Markus 1, vanaf vers 21 tot 39. Wij lezen daar Gods woord. En zij kwamen binnen Capernaum. En die zei, dat zijn Jezus en zijn vier discipelen. En terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbend en niet als de schriftgeleerde. En er was in de synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uit, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest hem scheurende en roepende met grote stem, ging uit van hem. En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkaar vraagden, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En van stonden uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met koorts, en terstond zeiden zij hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op, en terstond verliet haar de koorts, en zij diende hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren en wierp vele duivelen uit. En liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad al daar. En Simon en die met hem waren zijn hem nagevolgd, en zij hem gevonden hebbende zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zei tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door geheel Galilea en wierp duivelen uit. Tot zover deze schriftlezing. Gemeente, wij denken vanmorgen na over de versen 21 tot en met 28. De versen 21 tot en met 28. En het thema van vanmorgen is Jezus, gezalfd met de Heilige Geest, overwint de onreine geest. Jezus, gezalfd met de Heilige Geest, overwint de onreine geest. En wij letten op een tweetal gedachten. De eerste gedachte is, Jezus onderwijst met kracht. En dan zullen wij met name stilstaan bij de versen 21 en 22. Jezus onderwijst met macht. En de tweede gedachte is, Jezus overwint door kracht. En dan denken wij na over de versen 23 tot en met 28. Dus Jezus, gezalfd met de Heilige Geest, overwint de onreine geest. De eerste gedachte, Jezus onderwijst met macht. En de tweede gedachte is, Jezus overwint door kracht. Voordat wij daarover na gaan denken, gemeente, zingen wij eerst uit Psalm 92, daarvan de versen 2 en 4. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Zingen wij straks na het amen van de preek zonder nadere aankondiging Psalm 118, de versen 4 en 8. Psalm 118, de versen 4 en 8. Na het amen van de preek. Jezus, gezalfd met de Heilige Geest, overwint de onreine geest. Kinderen, wat gebeurt daar in de synagoge van Capernaum? Je moet je voorstellen dat de Heer Jezus met vier van zijn discipelen naar de synagoge in Capernaum is gegaan. En de Heer Jezus houdt daar in de synagoge, je zou mogen zeggen in de kerk daar, op die morgen, een preek. En terwijl de Heer Jezus aan het preken is, en probeer je dat eens voor te stellen vanmorgen, staat daar opeens iemand op. Hey daar, wat hebben wij met u te maken, gij Jezus van Nazarener? Waar bemoeit u zich mee? Dat is wat die man zegt. Zomaar. Terwijl de Heer Jezus daar aan het preken is en de mensen diep onder de indruk zijn van zijn preek en zich afvragen, wat is dit? Wat een machtige woorden. Als we lezen dat ze verwonderd en verbaasd staan, op dat moment staat die man op en schreeuwt deze woorden. Gij Jezus van Nazareth, wat bemoeit u zich mee? Laat af. Je mag ook vertalen, ga weg. Moet je je dat eens voorstellen, jongeren en kinderen, dat dat vanmorgen hier in de Laankerk gebeurt. Dat er gepreekt wordt. En dat je je verwondert. En dat je je verbaast. En dat er zomaar iemand in het midden van de gemeente opstaat. En gaat schreeuwen en roepen. Je zou toch denken, man, hou je mond. Doe niet zo brutaal. Ga zitten. Dat kan niet. En toch is dat wat hier in de synagoge gebeurt. Hoe komt dat, kinderen, dat dat gebeurt? Wel, deze man was bezeten door een onreine geest. Er leefde in zijn hart een onreine geest. Die doet hem deze woorden spreken. Het is die man die die woorden zegt, ja. Maar het is die boze geest die in zijn hart heerst, die eigenlijk aan het woord is. En die tegen de Heer Jezus zegt, ga weg, laat af. Misschien heb je daar zelf ook wel eens last van, kinderen. Dat je in de kerk zit en dat er van alles door je heen gaat. En dat je het zo moeilijk vindt om te luisteren. Misschien herken je dat, jongeren. Dan is natuurlijk de vraag van, wat is dat dan voor een geest die er op dat moment in mijn hart zit? En dan is het evangelie van vanmorgen, dat de Heer Jezus maar twee woorden spreekt. Zwijg en ga uit. En dan is de band gebroken. Dan houdt deze man op om vervuld te zijn met die boze geest. En overwint de Heere Jezus door zijn woord. En Dat is de bemoedigende boodschap van vanmorgen, gemeente. Ik weet niet waar u allemaal precies mee zit. En wat er in uw hart leeft. En welke gedachten er onder de preek bij u opkomen. Maar dit is bevrijdend. Dat als je daar nou last van hebt. En je voelt het. Dat er een geest in je hart werkzaam is die zich tegen het evangelie keert. Dat de Heer Jezus maar twee woorden. Ja, ik mag op grond van de schrift zeggen, één woord is voldoende. En u bent bevrijd. En de Heer Jezus kan dan al die boze gedachten wegnemen. En je bent bevrijd van al die boze gedachten. Ben je zo vanmorgen naar de kerk gekomen? Ook als je na ontvangen genade soms van die boze gedachten in je hart ontdekt. Ook als het soms misschien zo duister is. Heere, spreek slechts één woord. En ik zal bevrijd zijn. Heer Jezus is de sterkste. We hebben daar ook in de psalmen van gezongen. En hij laat dat ook in dit gedeelte zien. Laten wij deze woorden gaan overdenken, gemeente. Als we in de eerste gedachte nadenken over Jezus onderwijst met macht. Marcus, hij heeft verteld hoe de Heer Jezus zijn vier discipelen geroepen heeft. En ook daar zien we het. We hebben daar vorige keer over nagedacht, gemeente. Als de Heer Jezus zo indringend spreekt, volg mij en ik zal. Wat een geweldige boodschap. En ze hebben alles losgelaten. En ze zijn hem gevolgd. Wisten ze waar dat naartoe ging? Nee. Maar op zijn machtswoord hebben zij zich achter hem gevoegd. Door de kracht van de Heilige Geest deed dat woord kracht in hun harten. En zij volgden hem. En nu komt de Heer Jezus met zijn discipelen aan in Capernaum. Een stad aan het meer van Galilea. Een stad vlak voor de grens. Een tolstad. Een stad waar ook meerdere van de discipelen van de Heer Jezus woonden. Denk aan Levi, die ook daar in die stad geroepen is. En in die stad Capernaum heeft de Heer Jezus ook veel wonderen gedaan. Vanmorgen het wonder van de genezing van de bezetenen. Maar ook de knecht van de Romeinse hoofdman is daar genezen. We hebben het gelezen van de schoonmoeder van Petrus. In die kracht, in die stad, heeft de Heer Jezus zijn kracht laten zien. En we lezen dan in vers 21, en zij kwamen binnen Capernaum en terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. Waarom gaat de Heer Jezus naar Capernaum? Wel, gemeente, op grond van de schrift meen ik daar twee redenen voor te mogen aandragen. Bij de voorgaande keer heb ik daar al iets over gezegd. Jesaja 8. De Heer Jezus zou in het land van Galilea preken. Het land van Naftali en Zebulon. Het volk dat in duisternis wandelde zou een groot licht opgaan. Het is vervulling van profetie. Maar ook, er is ook nog een andere reden. We kunnen dat lezen in Lucas 4, waar we ook deze geschiedenis terugvinden. De Heer Jezus heeft gepreekt in de synagoge van Nazareth. En de mensen hebben daar zijn woorden gehoord en ze hebben zich verbaasd. Maar toen de Heer Jezus ging zeggen, deze schriftwoorden die wij vandaag overdenken, zijn in mij vervuld. Jesaja 61. Toen brak er iets in die synagoge. En toen de Heer Jezus ook nog ging zeggen over de profeet die naar de weduwe in Tyrus en Sidon moest gaan ten tijde van de hongersnood in Israël, toen ontstond de woede in die harten. Wat verbeeldt die zoon van de timmerman zich wel? En zij wilden hem aanpakken en ze wilden hem zelfs van de rots gooien. En de Heer Jezus is weggegaan uit Nazareth. En nu in Capernaum. En in Capernaum staat een synagoge. En daar is hij op die morgen te vinden. Vanuit het Grieks kunnen we ook opmaken, gemeente, dat dat een gewoonte was van de Heer Jezus om naar de synagoge te gaan. En dat is misschien ook een toepassing van vanochtend. Als onze meester het een goede gewoonte achtte om naar de synagoge te gaan, is het ook voor ons in navolging van hem een goede gewoonte om de kerkdiensten te bezoeken. En terwijl de Heer Jezus daar in de synagoge is, lezen wij in Marcus, onderwijst hij hen, hij leert hen. Marcus schrijft niet in zijn evangelie wat de Heer Jezus precies allemaal gesproken heeft. Het heeft mij verwonderd, gemeente, en in de voorbereiding dat in Johannes 6, waar de preek staat over het brood des levens, daar heel nadrukkelijk bij staat, deze dingen leerde Jezus hen in de synagoge van Capernaum. Ik had zelf voor mijzelf die verbinding nog nooit gemaakt. En daaruit kunnen wij opmaken wat de Heere Jezus gesproken heeft. Marcus zwijgt daarover. Hij noemt niet de inhoud, maar hij vertelt ons wel dat de Heere Jezus onderwijs geeft. Hij gebruikt daarvoor het woord didasco. Wij kennen dat nog wel uit het woord didactiek. Hij onderwijst hen. En dat komt in vers 22 nog twee keer terug. Zij versloegen zich over zijn leer, datzelfde woord, want hij leerde hen als machthebbende. Onderwijs. Heeft dat een boodschap voor ons, gemeente, dat de Heer Jezus onderwijst, onderwijs geeft? Komen wij naar de kerk om onderwezen te worden? Je spreekt wel eens mensen ook in het pastoraat. Die zijn vaak uit op gevoelens. Ik wil vaak in de kerk iets ervaren. Dat past ook wel in onze cultuur. Een cultuur die vol is van emotie en gevoel. Maar komt u ook naar de kerk om onderwezen te worden? Om meer van hem te horen, om meer kennis te krijgen van zijn woord, meer kennis van hem, meer kennis van hoe hij werkt, wie hij is, wat hij doet. Onderwijs, dat vraagt om een lerende houding, om een houding om open te staan voor wat hij tot ons te zeggen heeft. En dat staat misschien wel een beetje haaks op onze behoefte aan gevoelens, aan ervaringen. Om iets in de kerk te voelen, in onze emotie geraakt te worden. En toch sluit dat elkaar ook niet uit, gemeente. Want wij lezen hier dat de Heer Jezus hen onderwijst. Maar staat er in vers 22, en zij versloegen zich over zijn leer. Als je dat woord versloegen in het Grieks in populair Nederlands zou vertalen, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, ze staan perplex. Ze staan paf. Ze zijn diep geraakt en verwonderd. Waarom verwonderen zij zich? Wel, de Heer Jezus leert als machthebbend en niet als de schriftgeleerde. Wat betekenen die woorden? Hoe moeten wij ons de prediking van de schriftgeleerde voorstellen? Wel, gemeente, de verklaringen die wijzen er ook op dat de prediking van de schriftgeleerde vaak ging over de wetten. De wetten werden uitgelegd. En dat de schriftgeleerden zich vaak beriepen op anderen die hun al wat hadden, die daarover wat hadden geschreven. De fariseeën beriepen zich op de macht en de autoriteit van anderen. En dat is wat de Heer Jezus nu niet doet. En dat voelen de mensen. Dat de Heer Jezus spreekt. Ik zeg u, we kunnen dat ook vaak in de bergreden lezen. De ouden schreven, u hebt gehoord dat er gezegd is, maar ik zeg u. En dat heeft de mensen geraakt. En ze zijn verbaasd. Ze versloegen zich over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbend. Gemeente, hebben wij dat in de kerk ook. Dat wij ons verbazen over datgene wat er gezegd wordt. Wat er gesproken wordt. Wat vanuit het woord tot ons komt. Dat het ons perplex zet. Dat we verwonderd zijn. Dat we ons verslagen voelen over de leer. Ik hoorde dat laatst iemand zeggen, gemeente, en dat is misschien ook wel de waarheid die u zelf ook voelt. Misschien zijn we het allemaal wel zo gewoon gaan vinden. Dat vanmorgen de deuren open stonden van de kerk. En dat u hier vanmorgen kwam. Maar de Heere spreekt tot u vanmorgen. Hij wil u onderwijzen. En raakt het ons nog wat er gezegd wordt? Verslaan we ons nog over zijn leer? En dan raakt het toch onze gevoelens ook, gemeente. Het is niet alleen dat we het aanhoren en zeggen, ja, het was interessant vanmorgen. We hebben weer iets bijgeleerd. Dat ook. Maar dat het ons ook verwonderen mag. Dat we perplex staan. Paf staan. Wat is dit? En dat u voelt vanmorgen dat het woord niet alleen u onderwijst, maar u ook diep van binnen raakt. Ja, dit is de waarheid. Door de woorden die gesproken worden, hoor ik de stem van de Heere. En laat het ook ons gebed zijn vanmorgen, maar niet alleen ook vanmorgen, maar altijd als u naar de kerk komt of als u de Bijbel opent, dat we die macht van de Heer Jezus, waarmee Hij spreekt, ook in ons hart mogen voelen, door zijn geest. Dat woord machtgemeente betekent dat Hij spreekt met bevoegdheid. Hij hoeft zich niet te beroepen op datgene wat al eerder is geschreven door een wijze rabbi. Nee, hij spreekt met goddelijk gezag. En de mensen voelen het. Hij spreekt vanuit zichzelf. En hij laat de schriften ook spreken. De schriften zijn het die van mij getuigen. En hij legt dat ook de gemeente uit en zijn discipelen later. En dat is het woord spreken met macht. En in de kracht van de Heilige Geest. Wordt er nog zo gepreekt en gesproken in onze dagen, gemeente? We hebben de Reformatie herdacht. En wat is dat een bevrijding geweest toen het evangelie weer in de eigen taal verkondigd werd. Toen de mensen weer de beschikking kregen over de Bijbel in hun eigen taal. Want hoe ging dat daarvoor? Dan hoorden de mensen wel de woorden, maar ze begrepen niet waar het over ging. Er werd in het Latijns gesproken een taal die zij niet machtig waren. Maar de Heere heeft dat weggenomen. En het woord is weer in de Reformatie gaan werken, krachtig en machtig. Wat is dat een wonder dat we vanmorgen ook hier in het Nederlands, in onze eigen landstaal, het woord mogen horen. Maar gemeente, het woord is geestelijk. In het woord is ook de geest. Hij is de auteur van het woord. Laat hij dan ook met macht en kracht, en laat dat ons gebed zijn, de preken die gehouden worden zegenen. En als u thuis uw woord opent, het woord opent na de maaltijd of voor uzelf, laat dan ons gebed zijn, Heere, spreek ook nu tot mij. Laat het woord mij raken. Laat mij verbaasd staan. Laat mij proeven. Laat mij smaken wie u bent in uw woord en onderwijs mij. De gemeente, onder de prediking gebeurt het ook in de synagoge van Capernaum, en dat is nog steeds zo. Onder de prediking vallen de beslissingen. En als u straks naar huis gaat, dan kunt u het weten. Buig ik nou voor dat woord? Heeft dat woord ook die kracht en die macht in mijn leven? Of ketst dat woord op mijn keiharde hart af? Van nature, gemeente, zit ons hart potdicht. En als God het niet verhoedt, dan zijn ook de meest indringende en krachtig gesproken woorden, woorden die ons niet raken. En daarom het gebed. En waar het woord open gaat, daar geloven wij toch dat God zelf in ons midden is. Dat ons hart mag opengaan om ook het woord van morgen te ontvangen. En dat het woord ook met kracht en met macht gesproken mag worden. En dat doet een predikant of een kandidaat nooit in eigen autoriteit. Maar het is wel de geest die het woord wil nemen en het in onze harten wil leggen. Het woord heeft kracht, gemeente. Er is een kracht Gods tot zaligheid, schrijft Paulus. En laat dat ook ons gebed zijn. We zien het hier in de synagoge. Maar we zien ook een andere reactie. En letten we daarop in ons tweede punt. Als Jezus overwint met kracht. Want terwijl de Heer Jezus daar zo spreekt in de synagoge en de mensen geraakt worden. We hebben het al gezegd, staat er ineens iemand op. En die gaat schreeuwen. Het is niet zomaar een uitroep. Het is een krachtig schreeuwen in die synagoge. Dat woord schreeuwen komt straks ook in Marcus terug als de discipelen op die boot zitten en de Heer Jezus over de zee wandelt. Dan denken ze dat ze een spook zien. En dan lezen we datzelfde woord schreeuwen. Ze schreeuwen het uit. En gemeente, het is misschien ook genoeg vanmorgen goed om eens na te kijken, om eens goed op te letten wat de duivel doet en hoe hij werkt. Want juist op het moment dat de mensen in die synagoge verslagen zijn over de leer van de Heer Jezus en over zijn spreken met macht, juist dan wordt de duivel actief. En dat is misschien wel herkenbaar, gemeente, ook in ons leven. Dat we het gevoel hebben dat het woord ons raakt. En diep van binnen kunnen we daar heel blij mee zijn. Het woord raakt me. En dat juist dan de duivel en de boze er alles aan doet om de band te breken. Dat doet hij hier in de synagoge. De duivel wil niet dat die mensen verslagen zijn. door de leer van de Heer Jezus. Hij wil niet dat ze aandacht hebben voor het woord. En hij wil zeker niet dat ze vragen gaan stellen. En wat hij al helemaal niet wil, is dat ze gaan buigen voor dat woord. En hij doet er alles aan om dat te voorkomen. Ik moest denken bij dit voorbeeld aan de dodenherdenking van 2010. Misschien weet u dat nog. Dat het daar zo stil was op de Dam in Amsterdam. Bij het monument wat daar staat. Dat de koninklijke familie daar stond voor dat monument. En dat het heel stil werd op de Dam. Een indrukwekkend moment. Ieder jaar weer opnieuw. En juist op dat moment, als er zo'n indringende stilte heerst, ging toen in mei 2010 iemand schreeuwen. En je zag ook wat er gebeurde. Er brak onrust uit, een volslagen paniek. Mensen gingen zich verdringen. De koninklijke familie werd in alle ijl weggevoerd en in veiligheid gebracht. Onrust, herrie, verwarring. En de ban van dat moment was gebroken, de eerbiedige stilte en de herdenking van onze doden. Het werd doorbroken door één menselijke schreeuw. En aan dat voorbeeld moest ik denken, hier bij de synagoge in Capernaum. Als u dan de beklemming valt op de gemeente die daar aanwezig is. En de mensen perplex staan. Juist dan gaat de duivel die rust en dat indrukwekkende moment verstoren. En wat lezen we dan in de Bijbel? In vers 24. Wat roept dan die onreine geest? Laat af. Wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Wat een brutale vraag. Eigenlijk, je zou het ook zo mogen vertalen. Wat hebben wij met u te maken? Heer Jezus, hebben wij iets gemeenschappelijks met elkaar? Wat doet u hier eigenlijk? U komt toch uit Nazareth? Waar bemoeit u zich mee hier in Capernaum? Ga weg. En die duivel die sticht daarmee verwarring. In Lucas 4 staat ook dat het een duivelse geest is die in deze man heerst. Hij sticht verwarring. En hij draait de zaak ook om. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Daaruit kunnen we opmaken, gemeente, dat de duivel het niet begrijpt wat de Heer Jezus hier doet. De Heer Jezus is immers niet gekomen om te verderven. Hij is gekomen om te behouden. Maar de duivel is bang. Want hij voelt het wel. Hier in de Heer Jezus komt hij een macht tegen die groter is dan hij. En met alle geweld verzet hij zich tegen die macht. En hij noemt de naam van de Heer Jezus, Jezus Nazarener. In die dagen werd dat geloofd, dat als je de naam van iemand uitsprak, dat je ook macht over die persoon had. En daarom noemt die duivel hem bij zijn naam, Jezus Nazarener. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Bent u hier gekomen om ons kapot te maken? En de duivel gebruikt hier het woordje ons. Hij wil als het ware de mensen in de synagoge oproepen. Let op, deze Jezus, hij heeft niets goeds in zijn zin. Pas op voor hem. Dat is het gemene van de duivel, kinderen en jongeren. Dat hij verwarring sticht. Dat hij de ban doorbreekt. Dat hij afweert. Hij wil niet dat Jezus hier is en doorspreekt en zijn macht laat zien. Hij verzet zich met alles wat er in hem is. Maar hij is bang. Hij is bang. En hij belijdt het. Ik ken u wie gij zijt. Namelijk de heilige Gods. Hij moet het belijden. En waarom zegt de duivel dat, gemeente? De verklaringen daarover lopen wat uiteen. De ene verklaring zegt: het is een belijdenis tegen wil en dank. De duivel moet belijden dat hij hier met de Zoon van God te maken heeft. Maar dat wil hij niet belijden. En daarom probeert hij die belijdenis ook zelf uit te spreken, zodat de mensen in verwarring zullen komen. Hé, die duivel zegt die belijdenis ook. Wie is dan de Heer Jezus? De gemeente, dat is wel iets wat leerzaam is ook vanmorgen. Dat die boze geest verwarring probeert te veroorzaken. Ik ken u wie gij zijt. Namelijk de heilige Gods. Hij doet alsof hij een belijdenis uitspreekt. Maar hij probeert de mensen te verleiden. Om niet naar deze Jezus Nazarene te luisteren. En het is ook opvallend dat de Heer Jezus deze stem met zwijgen oplegt. De Heer Jezus wil niet dat de duivelen hem zullen belijden. Dat de duivelen zullen zeggen wie hij is. En daarmee proberen zijn dienst zwart te maken. Of een verbinding aan te brengen tussen de boze machten en krachten en zijn naam. De Heer Jezus is daar heel duidelijk en heel krachtig en heel radicaal in. Zwijg stil. Hou je mond. Letterlijk staat er, hij wordt gemuilkorfd, deze duivel. Hij krijgt iets om zijn bek, waardoor hij niet meer kan spreken. Zo niet. Zo wil de Heer Jezus niet beleden worden. Zwijg stil. Een gemeente, die duivel voelt het wel aan. Het is hier de heilige Gods waarmee hij te maken heeft. Gij zijt de Christus. En zo zien wij dat hier de duivel en de geest van God botsen. De boze geest en de heilige geest. En wat betekent dat nu voor ons vandaag, gemeente? Is het nou zo dat hier vanmorgen ook in de Laamkerk mensen zijn die door de duivel bezeten zijn? Is dat de boodschap? Ik zou het niet zo durven zeggen, gemeente. Ik zou het niet zo durven zeggen. Want dat is iets verschrikkelijks als de duivel u in zijn macht heeft. Maar wat ik wel zou willen zeggen is dit. Welke geest leeft er in uw en jouw hart? Is het de geest van Christus, de Heilige Geest, die met macht en met kracht dat woord in je hart laat komen, waarover je verwondert? Of zit er een boze geest in je hart? Dat je nu onder de prediking voelt. Ik wil dit niet. Ik wil niet, Heere Jezus, dat u zich met mijn leven bemoeit. Ga weg. Hoe komt die boze geest in onze harten? We hebben dat ook op belijdeniscategorisatie over gehad, jongeren. Weet je het nog? Dat we moesten leren uit de catechismus. Dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten. We hebben toen met elkaar gesproken wat een verschrikkelijke belijdenis dat eigenlijk is. Als we dat moeten zeggen, dan is niet de geest van Christus over ons. Dat is een boze geest. En we hebben het ook met elkaar over gesproken, wat een bevrijding het dan is dat we mogen belijden totdat wij, of tenzij dan, dat wij door de Heilige Geest daarvan bevrijd zijn. Dat is het evangelie. Calvijn zegt bij dit gedeelte, dat is nou het eigenlijke werk van de Heer Jezus. Dat Hij ons wil bevrijden uit de macht van de boze. Zondag 1 beleidt dat al. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik niet meer van mijzelf ben, maar het eigendom van Christus, die mij met zijn bloed gekocht heeft en bevrijd heeft van de heerschappij van de duivel. Het heeft mij verwonderd, gemeente, dat in die eerste zondag al de catechismus daar zo duidelijk over spreekt. Welke geest heerst er vanmorgen in uw hart? Gelooft u dat vanmorgen hier in de kerk ook deze geesten met elkaar botsen? Dat het terrein waarop wij ons bevinden oorlogsgebied is. Dat het koninkrijk van God in de Heer Jezus Christus nabij komt. Ook vanmorgen bij uw en jouw hart. En wat voelt u dan in uw hart, gemeente? Is het die verslagenheid? Die verwondering over het onderwijs van de Heer Jezus? Of is het dat verzet? Wat heb ik met u te doen, gij Jezus van Nazareth? Hoe komt die geest in mijn leven, gemeente? Wel, de duivel is machtig. Maar het kan ook zijn dat wij met verkeerde dingen bezig zijn. Mag ik je in dit verband ook waarschuwen, jongeren, met name jongeren, over het bezig zijn met occulte dingen? Want dan komt er een boze geest in je hart. Het kijken van verkeerde films. Het spelen van bepaalde games. Maar de hele sfeer in onze samenleving heeft iets met dat occulte. Ik was vrijdagavond even bij mij thuis, buiten. En zag ik van die kinderen verlopen over straat. Meneer, het is Halloween. Verschrikkelijk verkleed. En de populariteit van dat feest heeft ons iets te zeggen, gemeente. Houdt u zich daar verre van, dat die boze geest grip krijgt op je leven. Ik heb jongeren gesproken op de Christelijke Hogeschool in Ede, studenten, die tegen me zeiden, meneer, ik heb wel eens een film gezien in mijn leven over de antichrist. En ik word daar nog 's nachts badend van in mijn zweet van wakker. Pas daarmee op. Pas daarmee op. Welke boeken lees je? Welke sites bezoek je? Wat voor geest heerst er in je leven? En dan vanmorgen de bevrijding. Dat de Heer Jezus kan zeggen met twee woorden. Zwijg. Wees stil. Niet deze belijdenis uit jouw mond, duivel. En ga uit van hem. Verlaat hem. Kom je dat nog meer tegen, gemeente, zo'n boze geest? Ja, misschien herkent u hem wel in uw eigen leven. Ik moest daar een keer aan denken toen ik een workshop hield voor jongeren op een bepaalde school. Dat we spraken met jongeren over het volgen van de Here. En er waren sommige jongeren in dat klaslokaal, die spraken daar zo heerlijk over. Hoe zij de Here zochten in hun leven. En in één keer staat er een van die studenten op. En die zegt zo tegen die klas en tegen mij, hou toch alsjeblieft allemaal je mond. Ga weg. Doe niet zo vroom. Dat kan zomaar gebeuren. Ik heb het ook op catechisatiegroepen wel meegemaakt. Dat die geest waarin je dan spreekt over het mooie van de Here en de daden van de Here in je leven, doorbroken wordt. Gemeente en ook ouderen. En zeker ook als u de Here kent, u hebt misschien ook wel eens dat soort gevoelens. Dat u denkt, wat is dat toch voor een geest die in mij is? Dat kan toch niet met genade samengaan? Dat je bang bent Dat de Heilige Geest uit je leven is geweken en dat je door een boze geest wordt bezet. Hoor dan vanmorgen het woord van de Heer. Ga uit van hem. De gemeente, het heeft in dat verband mij ook enorm vertroost. En dan spreek ik ook uit eigen ervaring in mijn leven. Dat als die boze geest zo in je gezin soms verwoestend te werk kan gaan. Dat je bij jezelf niet meer weet, Heere, wat moet ik doen? Dat er dan in het Oude Testament het woord bestraffen ook staat. Waar staat dat in Zacharia 3? Daar is een hoge priester Josia, die staat daar. En de duivel die wijst hem op zijn vieze kleren. En die hoge priester kan niks zeggen. Hij kan niks meer zeggen. Het enige wat hij nog kan. En ik heb dat gebed ook gebeden in mijn leven. De Heere schelde u, gij Satan. De Heere bestraffe u, datzelfde woordje bestraffen. En dat je dan mag ervaren dat de kracht en de macht van God die boze geest laat wijken. Dan ben je verwonderd, gemeente. En mag ik dat u vanmorgen ook verkondigen vanuit het woord. Als u zo in donkerheid bij uzelf zo'n geest in uw leven voelt. Waar je van je zoveel vragen kan hebben. Vlucht dan tot hem. De Heere schelde u, gij Satan. En de Heere bestrafte de geest. Ga uit. Hetzelfde woord als bij de storm. Jezus bestrafte de storm en het wordt stil. Het wordt stil. En die strijd gaat wel door, gemeente. Maar Jezus heeft overwonnen. Want hier zegt Jezus nog tegen de duivel: ga uit van hem, ga weg van hem. Maar straks, als hij daar zelf zal hangen aan het kruis van Golgotha. En als deze duivel, deze boze geest op hem al zijn pijlen richt. Dan mogen wij toch geloven en belijden, gemeente. Dat daar de duivel niet is weggejaagd. Maar dat daar zijn kop is vermorzeld. En dat hem een dodelijke wond is toegebracht. Waar ook Openbaring van spreekt. Als Johannes dat beest dan ziet. Dan is hij dodelijk verwond. En dat is de troost van vanmorgen, gemeente. U kunt in uw aanvechtingen zo diep en donker zijn. Maar als hij spreekt en als hij bestraft, één woord, ga van hem uit. En de geest moet wijken. En wat zien we die geest dan doen? En onthoud dat, jongeren en ouderen, onthoud dat. Want dan zien wij het werk van de duivel. Wat doet die geest dan? Hij probeert hem te scheuren. Hij probeert die mens die bevrijd is van die boze geest, alle vreugde in zijn leven af te nemen en hem misschien wel te doden. Dat is wat de duivel uiteindelijk doet. Hij doodt je. Maar Jezus staat erbij. En we lezen dan in Lucas 4 in hetzelfde gedeelte hierover. De mens was ongedeerd. Wat een macht en kracht van onze Heer Jezus. En de mensen zijn verbaasd. Wat is dit? Dat hij door het woord te spreken ook de duivelen en de onreine geesten gebiedt. En dat zij hem gehoorzaam zijn. Ja, gemeente, dat is de troost. Ook in onze barre tijden. Dat hem nou gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat het maar één woord is en hij spreekt. En u bent bevrijd van welke boze geest dan ook in uw leven heerst. Welke zonde er dan elke keer weer terugkomt in uw leven. Hij kan de band doorbreken. Maar luister dan naar hem en naar zijn onderwijs. En kinderen, gemeente, tenslotte nog dit. Als er één iemand in de kerkgeschiedenis is geweest die last heeft gehad van die aanvechtingen van de duivel, dan is het Luther wel. En Luther, kinderen, jullie kennen zijn naam. Maarten Luther heeft zo'n prachtig gedicht aan ons achtergelaten. Een vaste burcht. En wat zegt Luther dan in dat lied? Hoe Satan ook woedt, wij staan hem voet voor voet. Wij tarten zijn geweld, zijn vonnis is geveld. Eén woord doet hem reeds vallen. Hoort u het? Eén woord. Als deze Jezus, die hier in de synagoge van Capernaum preekt, één woord in uw leven spreekt, de ban is gebroken en de duivel moet vallen. En dan sluit Luther dat prachtige lied ook af. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Beef, Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. En dan kan de duivel ons veel afnemen en die boze geesten in ons leven de vreugde verderven, gemeente. Maar dan hoor ik Luther zingen en ik zing het hem biddend na. Delf vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Dat is de reformatie. Dat is wat hier in de synagoge van Capernaum gebeurt. Eén woord. En de duivel moet wijken. En de mensen zijn verbaasd. En we lezen het nog verder in Marcus. Daarom heb ik het ook doorgelezen tot 39. Dat er meerdere duivelen worden uitgedreven. Want waar God zijn koninkrijk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel ernaast. Ook dat is een woord van Luther. Maar gemeente, wij hebben een machtige God aan onze zijde. En als u vanmorgen dan hier in de kerk zit, roept hem dan aan. Eén woord. En de duivel moet vallen. En dan, met het lied van de reformatie, uit te mogen zien naar die toekomst. Wij gaan ten hemel in. En erven koninkrijken. Zingt u dit lied van harte mee, jong en oud. Amen. Gemeente, laat ons danken en bidden. Heren, wij zijn vanmorgen getuigen geweest van de confrontatie tussen de boze geest en uw geest, de heilige geest in de synagoge van Capernaum. En heren, wat een bevrijding. U spreekt. En de banden vallen af. En de boze geest moet wijken. U hebt uw discipelen gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heer, u kent onze harten. Misschien was het vanmorgen confronterend. Omdat ons leven getuigt van een verkeerde geest. Heer, doorbreek de banden. En dring met macht en kracht in onze harten binnen. Maar ook als we na ontvangen genade zo aangevochten kunnen worden. En het zo donker in ons leven kan zijn. Heere, spreekt u. Slechts één woord. En de ban is gebroken. De Heere schelde u. Gij Satan. Wij danken u voor uw bevrijdend evangelie. En wij bidden u. Laat deze woorden met ons meegaan. Ook het verdere van deze dag. Dat we ons verwonderen mogen, zoals de mensen in Capernaum, over wat u te zeggen had. Dat u ons een gezegende zondag verder geven, wees ook vanmiddag in de doopdienst ons nabij. Zegen uw dienstknecht die dan het woord en het sacrament mag bedienen. Laat het tot vertroosting en bemoediging zijn. En tot verwondering. U gaat door. U herdenkt uw verbond. Ik denk ook aan de familie Verkade die Noah niet zal laten dopen. Wilt u hen nabij zijn? En ook alles wat in hun hart leeft, met uw geest beantwoorden. Dat zij ook de vrijheid mogen ervaren en zich mogen verwonderen in u. Help hen, Heere. Wij danken u dat wij vanmorgen ook mochten collecteren voor het jeugdwerk. Wilt u dat jeugdwerk ook in onze kerk zegenen? In de gemeente hier ter plaatse, maar ook landelijk. Alle inspanningen die daar worden gedaan, alle toerusting voor leidinggevenden. Zegen ook hen die daarbij betrokken zijn. Heren, mogen wij ook uitzien naar uw wederkomst. Wanneer alles volmaakt zal worden. En de macht van de boze definitief gebroken zal zijn. En het rustig en stil zal worden op deze wereld. Heren, wat een heerlijke toekomst. Mogen we het dan Luther nazingen. Dat wij dat koninkrijk beërven zullen. Wat er in ons leven ook gebeurt. Dat ons oog op u zal zijn. Maar bovenal. Dat we zullen weten dat uw oog op ons is. Zegen ons zo deze dag. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit het gebed des Heren, de versen 3 en 8. Het gebed des Heren, de versen 3 en 8. eindigen wij met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.